Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, en dat zal u waarschijnlijk niet verbazen. Ik ga in deze podcast heel veel aandacht besteden aan Kamp Westerbork en de afgelasting van de Nacht van de Vluchteling. Daar kom ik zo meteen op. Eerst zoals gebruikelijk het weer in Israël. Ja, de sjaraf die we sinds gisteren hebben, die verdwijnt op het ogenblik een beetje. Het wordt een normale temperatuur, zo'n 26 graden. De lucht is nog wel droog, maar dat gaat in de komende uren ook weer normaal worden. En krijgen we het normale voorjaarsweer, zullen we maar zeggen, zo tussen de 26 en 28 graden. En dat is best lekker. 'S Nachts zo'n 15 graden. Dus ja, het is uit te houden, kan ik u zeggen. Eerst even de politiek in Israël. Vandaag begint de 21ste sessie van de Knesset. Er zijn zo'n 49 nieuwe Knessetleden. En die zijn gisteren rondgeleid. Die mochten bepalen of aangeven welke auto ze willen. Want dat zit ook in het pakket. En hebben instructie gekregen hoe het reilt en zeilt in de Knesset. En vandaag, op dit moment, as we speak eigenlijk, wordt de 21ste Knesset geopend. En gaan alle 120 Knessetleden hun eed afleggen. Er is één Knessetlid die had al een opmerking, Mickey Heimowitz. Een voormalige populaire tv-presentatrice. Zij is veganistisch dus. En ze heeft de voorzitter van de Knesset gevraagd om in ieder geval haar stoel te verwijderen en te verruilen voor een uit stof gemaakte stoel in plaats van leder. Want ze wil als veganiste niet op een leren stoel zitten. Of het gaat worden ingewilligd, ik weet het niet. We hebben er verder niets over gehoord. Dan op joods.nl. Er is een nieuw boek verschenen van Gerard Aalders. Hoe de Nederlandse regering het Koninkhuis probeerde keer op keer hem monddood te maken. Het boek heet Het Instituut. En hij beschrijft daarin de keren dat er onder andere door de regering, maar ook door Prins Bernhard en andere leden van het Koninkhuis geprobeerd was onderzoeken die hij had gedaan niet openbaar te maken. Ik ken Gerard Aalders een klein beetje. Hij heeft heel veel met mijn vader samengewerkt toen, zo'n jaar of 25, 30 geleden was dat. Toen ze boven water haalden gezamenlijk het geld wat de Nederlandse banken en Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hadden achtergehouden van vermoorde Joden. Joden die in de oorlog door de nazi's werden vermoord. En dat hadden ze achtergehouden en dat hebben zij samen boven water gekregen. En dit boek, er staat een uittreksel op joods.nl. En het is echt een aanrader. Ik kan u zeggen, ga het lezen. Ga in ieder geval op joods.nl het uittreksel lezen. Er is ook een video bij met een interview van Gerard Aalders in Café Weltschmerz, waarin hij zijn verhaal eigenlijk doet. Dus zeer interessant. Ook interessant voor de thuiskoks, zomaar te zeggen. Hoe maak je je eigen pita? Op joods.nl staat een video met het recept. En het is niet zo moeilijk. Gewoon nadoen wat er in de video wordt gedaan. En u heeft uw eigen Israëlische pita. Dan David Collier, een bekende schrijver en onderzoeker. Die heeft ons toestemming gegeven zijn verhaal van 16 jaar geleden. Wat er 16 jaar geleden gebeurde in Mike's Place in Tel Aviv. Te plaatsen. Dat hebben wij ook gedaan. In het Nederlands staat het op joods.nl. De nacht dat ik Dominique voor het laatst zag. Hij beschrijft daar in een persoonlijk verhaal zijn laatste ontmoeting met een goede vriendin, Dominique. Die werkte in Mike's Place onder andere. En kort nadat hij vertrok, een paar uur later, kwamen twee zelfmoordterroristen Mike's Place in. En eentje lukte het om in Mike's Place een bom te laten ontploffen, waarbij drie mensen, waaronder Dominique, omkwamen. Het is een heel persoonlijk verhaal, u moet het maar even lezen. En het grijpt je aan, het grijpt je bij de keel. En dan kamp Westerbork. U zult niet verbaasd zijn, zei ik in mijn aankondiging, als ik daar mijn ideeën over loslaat. We hebben daar in januari al uitgebreid over geschreven op joods.nl. Onder andere hebben wij ook een brandbrief van Rob Fransman toen gepubliceerd. Dat was op 27 januari. Rob Fransman schreef in die brief dat hij een persoonlijke en emotionele band met Westerbork had. Zijn ouders werden van daaruit getransporteerd naar Sobibor en daar vergast. En Rob Fransman is jarenlang gastspreker in Westerbork. En verzorgde ook onder andere een gastles met Duitse studenten. En hij schreef toen in die brandbrief op 27 januari... dat hij kwaad en verdrietig was dat het kamp Westerbork medewerking verleent aan de Nacht van de Vluchteling. En hij vond en vindt nog steeds dat de nagedachtenis van zijn ouders en grootouders en al die anderen die daar vandaan naar de gaskamers werden vermoord, steeds meer misbruikt wordt voor zaken die totaal niet vergelijkbaar zijn. Hij gaf toen een aantal voorbeelden, zoals het 4 en 5 mei comité, die een kind van een SS-soldaat een gedicht op de Dam liet voorlezen enzovoort. Ook de Kristallnacht, die nu gekaapt is door allerlei anti-Zionistische organisaties. En hij was daar heel kwaad over. En hij riep toen al Dirk Mulder, de directeur van kamp Westerbork, op om geen medewerking te verlenen aan de Nacht van de Vluchteling. Nou, we weten allemaal hoe het gegaan is. Dirk Mulder hield voet bij stuk en de Nacht van de Vluchteling zou en moest doorgaan. En toen kwam er gisteren plotseling een persbericht. Een persbericht waarin werd gesteld dat de Nacht van de Vluchteling niet doorging en was afgelast vanwege vele bedreigingen, zoals Dirk Mulder later zei op radio en RTV Drenthe. Bedreigingen uit extreem Joodse hoek. Hij ging daar verder niet op in. Ik heb toen onder andere aan hem gevraagd via Twitter: als u bedreigd wordt uit extreem Joodse hoek, kom dan met voorbeelden. Want zover ik mij bekend en ook anderen die ik ken, zijn er geen extremistische Joden in Nederland. Later viel het mij op dat die bedreigingen uit extreem Joodse hoek waren veranderd in bedreigingen uit Joodse kring. Ook daar heb ik hem om gevraagd van: geef eens een voorbeeld. Welke Joodse Nederlander heeft die bedreigingen gedaan? Ook daar kwam geen antwoord op. Het lijkt erop dat Dirk Mulder door de Joodse bevolking in Nederland nu de schuld te geven, zijn eigen straatje probeert schoon te vegen. Schoon te vegen, zodat hij met een opgeheven hoofd, denk ik, kan zeggen van: ja, het ligt niet aan ons, maar als wij worden bedreigd en er wordt op Twitter gezegd: wij maken jou, of op social media, wij maken jou een kopje kleiner, dan wordt het gevaarlijk voor mij en mijn medewerkers. En dat is de reden dat wij gestopt zijn. Ook de rol van Tineke Seelen, directeur van de Stichting Vluchteling, die roept nog vraagtekens op. Want die zegt: het herinneringscentrum, of het kamp, voormalig kamp Westerbork, dat moet een belangrijke rol spelen in de hedendaagse discussies over oorlog en conflict. En dan uiteraard ook over de vluchtelingen. Want het was een kamp waar vluchtelingen werden opgevangen. Nou, daar kan ik één ding op zeggen. Even als opfrissertje. Kamp Westerbork is in de jaren 1938-39 opgezet om Duits-Joodse vluchtelingen die naar Nederland kwamen op te vangen. De Nederlandse regering wilde daar geen cent voor betalen en het geld is opgebracht door de Joodse gemeenschap in der tijd in Nederland. Niet lang nadat de oorlog in Nederland ook was begonnen, in 1940-41 werd kamp Westerbork van opvangskamp, zogezegd, een concentratiekamp. Daar werden de meeste Nederlandse Joden naartoe gevoerd. En vanuit daar vertrokken de treinen, de veewagens, die op slot werden gedaan, naar de gaskamers in Auschwitz, Sobibor en Treblinka. En eigenlijk was kamp Westerbork het laatste wat tienduizenden Joden, Nederlandse Joden, zagen van Nederland. Vanuit daar gingen ze de gesloten veewagens in en werden ze als vee vervoerd en later vermoord in de concentratiekampen. En om, dat heb ik toentertijd ook al gezegd in een van mijn podcasts in januari, om het concentratiekamp Westerbork te gebruiken voor een vrolijke wandeltocht, een manifestatie van Westerbork naar Groningen, dat past niet. En dat had helemaal niet gemoeten. En de chutzpe om dan de Joodse bevolking in Nederland de schuld te geven voor iets wat je zelf, meneer Mulder, wat je zelf hebt aangericht, dat hoort niet en dat kan niet. Jij zou, meneer Mulder, in juli opstappen als directeur van kamp Westerbork. Ik vind dat je nu, vandaag, op dit moment, gewoon je koffers moet pakken en weggaan. Weg van deze voor Joden zo emotionele en zo belangrijke plaats. Want meneer Mulder, u heeft daar niets meer te zoeken. U beschuldigt Joden van bedreigingen, terwijl u zelf uw eigen straatje schoonveegt. Ik zeg het nog maar eens een keer. En dan ook mevrouw Tineke Gele, die gewoon ook laf stelt van dat het haar, dat het niet haar verantwoording is, dat mensen op Twitter kamp Westerbork bedreigde en meneer Mulder bedreigde. Dat moet hij zelf maar uitzoeken. En we hebben een gezamenlijke persverklaring afgelegd. En dat is het. En dan is het aan de pers om die verklaringen te corrigeren als ze niet kloppen. Ook mevrouw Seelen is een lafbek. Ik zeg dat gewoon ronduit. Het zijn laffe mensen en die geen enkele passie hebben met Joden. Geen enkele passie hebben met de emoties van de Joodse bevolking. Ik zou tegen mevrouw Seelen en meneer Mulder willen zeggen, 85 van mijn familieleden zijn via kamp Westerbork afgeslacht. Afgeslacht in Auschwitz. Afgeslacht in Sobibor. Voor mij is kamp Westerbork, heeft helemaal geen binding met welke vluchteling dan ook. Voor mij en voor vele andere Joodse Nederlanders heeft kamp Westerbork een emotionele binding. Een emotionele binding omdat onze familieleden daar naartoe werden afgevoerd en later werden afgeslacht. En dat schijnt door velen niet te begrijpen te zijn. En als je dan ziet wat deze meneer Mulder en deze mevrouw Tineke Seelen met hun verhalen hebben aangericht op social media, de antisemieten zijn weer uit hun holen gekropen. En om dat te bewijzen, we zijn bezig met een artikel op joods.nl op dit moment. Daar wordt onder andere door Kobi ook hard aan gewerkt. Ik help hem daarbij. En we komen met allerlei bewijzen van antisemieten die we met naam en toenaam op joods.nl zetten, die de godspe hebben om met namens of met meneer Mulder en mevrouw Seelen ook weer aan jodenhaten gaan doen. Die gewoon uit hun holen zijn gekropen en gewoon open en bloot de joden van alles en nog wat beschuldigen. Kijk, meneer Mulder en mevrouw Seelen, dat hebben jullie aangericht. Dat hebben jullie bereikt. Jullie hebben bereikt dat antisemieten in Nederland weer uit hun holen komen. En het toont opnieuw, naar mijn gevoel, hoe groot het antisemitisme in Nederland wel is. Het is verborgen. Men komt er niet zo snel mee naar buiten. Maar met dit soort gelegenheden is men maar wat blij om te laten zien dat men een echte jodenhater is, een echte antisemiet is. En dat heeft meneer Mulder en mevrouw Seelen met haar Nacht van de Vluchteling in ieder geval bereikt. En ik zou u willen zeggen, lees over een uur, anderhalf uur het artikel op joods.nl. U zult zien wanneer het online is. Ik zet dat op mijn Twitterlijn. En dan kunt u zelf oordelen. Ik moest het even kwijt. Het zit me niet lekker. En het laatste woord zal hier ook nog niet over gezegd zijn. Dan even iets totaal anders. Iets waar duizenden mensen over de hele wereld binnenkort baat bij zullen hebben. Israëlische onderzoekers hebben uitgevonden dat een medicijn wat gebruikt wordt voor hulp aan MS-patiënten, met een kleine aanpassing voor 30-40% van alle epilepsiepatiënten een geschikt medicijn zou zijn om hun te helpen epilepsie te bestrijden. Dat zou fantastisch zijn. En daar zijn dus duizenden mensen over de hele wereld bij gebaat. En dan minister Deri, de ultra-orthodoxe minister van Binnenlandse Zaken, die wil een eind aan de hoge salarissen van artiesten op Onafhankelijkheidsdag. Het is op Onafhankelijkheidsdag, Yom HaTzmaut, volgende week donderdag in Israël, gebruikelijk dat bekende artiesten van de ene naar de andere plaats racen de hele dag om daar op te treden. Dat begint dan al op woensdagavond vanaf een uur of negen. En dat gaat door tot donderdagavond 8, 9 uur. En er zijn artiesten die maken gewoon $270.000 op een dag. En die zegt, minister Deri, die zegt, ja, maar dat wil ik niet meer. Ik ga het budget korten van de gemeentes die deze artiesten zulke hoge salarissen uitbetalen. Nou, of dat gaat werken, ik denk het niet, want het hoort bij de Israëlische traditie. En je krijgt dat niet zomaar weg van de mensen. En het moet toch niet zo zijn dat meneer Deri gaat bepalen welke artiesten hoeveel mogen verdienen. Dan is er een video staat online op mijn timeline onder andere. De leider van de Druze-minderheid in Libanon, meneer Walid Jumblat, die zegt dat de Sheba Farms helemaal geen Libanees grondgebied zijn. En dat het een samenspanning is van Libanon en Syrië om die in handen te krijgen. Ja, met zijn uitspraken loopt hij groot gevaar natuurlijk, want Hezbollah is met deze uitspraak helemaal niet blij. Want een van de redenen dat Hezbollah aan de grens met Israël is, is onder andere om de Sheba Farms weer in handen te krijgen. Israël heeft al eerder gezegd dat dat Israëlisch gebied is. Dan de Franse minister, de Franse ambassadeur in Israël moest op het matje komen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want haar collega in de Amerika, die had tijdens zijn afscheidstour gezegd, Israël, moet je niet komen, is een apartheidstaat. En ministerie van Buitenlandse Zaken hier wil toch wel even uitleg wat daar de reden van is. Dan iets heel bijzonders. Een groep van 11 christenen uit Duitsland is onderweg per boot naar Haifa en komt daar op Onafhankelijkheidsdag aan. En die hebben bij zich een door hun gefinancierde replica van een menorah uit de tempelperiode. Een replica van zo'n 1,5-2 meter hoog. En dat is een gouden menorah die €120.000 heeft gekost. En die gaan ze op Onafhankelijkheidsdag aan Israël aanbieden. Ik vind dat iets bijzonders. En zodra deze mensen hier zijn en daar foto's of video's van beschikbaar is. Ik zal u nu absoluut laten zien. Dan in Amerika breidt de mazelen nog steeds uit en men neemt steeds meer maatregelen. En nu is men begonnen mensen die mazelen hebben in quarantaine te plaatsen. Mensen die zich niet laten inenten of geen tweede inenting nemen, die krijgen hoge boetes. Even een slokje water, sorry. Ja, men moet wat doen. En het blijkt dat vooral in orthodox-Joodse kringen men helemaal niet ingeënt wil worden. En deze mensen moeten geforceerd worden om zich te laten inenten. Want deze mensen brengen het ook over naar andere landen zoals Israël bijvoorbeeld, als zij naar Benai Barak of Meir Sharim in Jeruzalem gaan. Betekent ook dat mensen die in die vliegtuigen zitten risico lopen als ze geen twee inentingen hebben gehad op mazelen te krijgen. Dus ik vind dat men niet streng genoeg kan zijn. Dan heeft Hamas afgelopen nacht weer een raket afgevuurd richting Ashdod. Die kwam in zee terecht voor de kust. En Israël heeft daarop besloten de visserijzone die 22 kilometer onlangs werd uitgebreid weer te beperken door tot zo'n 9 kilometer. Ja, dat moet je maar niet doen. Dan moet je niet, geen raketten afschieten. Er is helemaal geen redenen voor je. Het is helemaal niet nodig. De Israëlische ambassadeur in Amerika die noemt de New York Times een beerput van vijandigheid tegen Israël na hun antisemitische tweet en vanmorgen weer een tweet waarbij Netanyahu ja, toch wel op een min of meer antisemitische manier werd afgetekend. Nou, dat geldt niet alleen voor Amerika. Dat geldt ook voor sommige media in Nederland. Maar daar kom ik later nog wel een keer op. Neti Barzilai heeft inmiddels gezegd, u weet wel, de Israëlische Eurovisie Songfestival winnares van verleden jaar, dat het oproepen van boycotten van het Eurovisie Songfestival staat gelijk aan het verspreiden van duisternis. En daar heeft ze volkomen gelijk aan. Het heeft helemaal niets met wat dan ook te maken. Het is een liedjeswedstrijd. Kom op, zeg. En al die leugens die dan over Israël worden verspreid, ik word er kortsmisselijk van. Het ministerie van Toerisme ondertussen die gaat subsidies verstrekken aan bedrijven en ondernemingen die in de Westbank hotels willen bouwen. Het toerisme naar de Westbank neemt toch wel toe. Het is ook prachtig, Judea en Samaria. En men wil daar nu de mensen de mogelijkheid te geven om te overnachten in hotels en guesthouses. Dus iedereen die dat risico wil nemen en gaat bouwen, die kan rekenen op een aardige subsidie. Wie niet kan rekenen op subsidie is meneer Abbas. Er is een grote kans dat het hele financiële systeem, als je al van een financieel systeem kan spreken daar, van de Palestijnse leiding omvalt door zijn hardstallige weigering om het resterende belastinggeld vanuit Israël niet te ontvangen. Hij heeft dat geweigerd en hij wil pas het geld, het belastinggeld wat Israël voor de Palestijnen int, wil hij pas overgemaakt zien en ontvangen zodra Israël stopt met het in mindering brengen van bedragen die hij aan familieleden van gedode terroristen en gevangen terroristen in Israëlische gevangenissen betaalt. Nou, Israël heeft groot gelijk om dat af te trekken en dan moet hij niet zeuren verder. Hij heeft de Arabische landen gevraagd om hem te helpen, 100 miljoen per maand. Nou, daar schijnt weinig animo voor te zijn, want er is eigenlijk nog geen reactie gekomen. Dus eerdaags zal meneer Abbas wel weer naar de EU gaan om daar te vragen van, goh, maken jullie eens wat geld over, want ja, ik kan mijn zakken niet meer vullen. Goed, dat was het wat dit betreft, mijn podcast. Ik ga verder met het samen met Kobi afmaken van het grote artikel over Kamp Westerbork. Dat staat zo dadelijk online op joods.nl. Ik zal dat aankondigen op Twitter ook. Kobi zal dat aankondigen en iedereen die bij joods.nl betrokken is. Het wordt een heel interessant artikel met veel bewijzen. En ja, ik denk dat dat dan wel duidelijk is wat er eigenlijk gaande is en waarom men probeert de Joden de schuld in de schoenen te schuiven. Dan wens ik u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, alweer de 30e april. De laatste dag van de maand, vroeger nog Koninginnedag. Daarover gesproken trouwens, vanavond. Ik ben uitgenodigd door de ambassade om de viering van Koningsdag in de residentie van de ambassadeur bij te wonen. Nou, ik ga daar maar even naartoe. Altijd interessant. Je ontmoet altijd weer bekenden. En het is ook het afscheid van de ambassadeur, want die gaat binnenkort weg. Ik zal u daar morgen verslag van doen. En daarna gauw naar huis natuurlijk, want om 10 uur Israëlische tijd is het toch Ajax kijken. En het wordt wel weer een latertje voor ons, want het begint hier een uur later natuurlijk. Maar goed, dat heb ik er wel voor over. Dus wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot morgen.